Iran praten al sinds 2016 over een deal voor meer economische en militaire samenwerking. China investeert al miljarden in Iran en krijgt daar Iraanse olie voor terug. Maar van een definitief akkoord tussen beide landen is nog geen sprake. In deze aflevering daarom de vraag: hoe innig is de samenwerking tussen China en Iran? Mijn gasten deze aflevering zijn Damon Golriet, politiek strateeg en Iran-expert, en Jan van der Putten, buitenlandcorrespondent en China-deskundige. Mijn naam is Liao Wang en deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. Damon, als we bij jou even beginnen en ons inleven in de Iraanse kant van het verhaal. En je even kort moet aangeven, hoe belangrijk is China voor Iran op dit moment?
Dat is afhankelijk van hoe je naar deze vraag natuurlijk kijkt. Vanuit welke Iran spreek je? Inmiddels spreken we over een Iran dat je te maken hebt met een regime. En die heeft een eigen doelstelling, een eigen missie, eigen visie en eigen waarheid. Als jullie de film van Christopher Nolan kennen, The Inception, hè, waar je dan verschillende laagjes in de dromen gaat van mensen. Nou, zo zou je dat eigenlijk kunnen voorstellen, waarbij dus de bevolking, 85 miljoen, over het algemeen onder de 40, 80% van de bevolking is onder de 40 jaar, die leeft in een ander soort waarheid dan de islamitische leiders, die inmiddels al gemiddeld boven de 70 jaar zijn. En die hebben de revolutie meegemaakt, die hebben de oorlog met Irak meegemaakt. Dus vanuit die twee verschillen, dan heb je dus te maken met een visie van het regime die ook macht in handen heeft. Die eigenlijk streeft naar een nieuwe islamitische civilisatie. Dat zie je ook aan de hand van hoe zij zich positioneren richting Jemen, Libanon, Zuid-Libanon. Dit is Sjiïtische halve maan, hè, als dat wat zegt. Dus dat is vanuit die invalshoek kun je dus kijken naar Iran. Je kan ook kijken naar vanuit de bevolking. Nou, bevolking, wat ik al zei, 80% onder de 40. Dat betekent dat ze nog niet geboren waren voor de Islamitische Revolutie in 1979. Nou, die streven veel meer, in plaats van naar het oosten, naar het westen. En met westen bedoel ik niet alleen Europa, waar ze goede herinneringen hebben historisch gezien. In de oorlog tegen de Ottomanen in de 16e eeuw, waar ze met Europeanen hebben samengewerkt. Maar vooral ook naar Amerika, waar Iraniërs goede herinneringen aan hebben. Over het algemeen heb ik het over. Het regime probeert wel met een laag aan propaganda steeds te zeggen: wij zijn tegen Amerika, Amerika is de grote Satan, enzovoort. Maar wat er echt leeft, en dan kun je met verschillende voorbeelden kan ik laten zien, als je filmpjes hebt gezien met mensen die dus weigeren om op de vlag van Amerika en Israël op straat of op universiteit te lopen, om respect te tonen. Nou, de bevolking loopt dus andere kant op. En dat is belangrijk als je naar Iran kijkt, om die twee naast elkaar te zetten, die twee waarheden.
Ja, dus de politieke leiders kijken eigenlijk naar het oosten en de bevolking kijkt eigenlijk veel meer naar het westen.
Exact, ja.
Jan, jij bent China-expert. Als we het vanuit het Chinese standpunt bekijken, hoe belangrijk is Iran dan eigenlijk voor China?
Ik zou dat willen samenvatten in twee woorden. Het eerste is olie en het tweede is geopolitiek. De olie. Het Midden-Oosten is de belangrijkste leverancier van olie aan China, dat zelf veel te weinig olie heeft. De belangrijkste leveranciers van China zijn Rusland. Even kijken, Saoedi-Arabië en Irak. Maar Iran is een stuk dichterbij. En als de deal, waar we het straks over gaan hebben, tussen Iran en China doorgaat, dan krijgt China de beschikking over hele goedkope Iraanse olie. Nou, dat is altijd ontzettend handig. En dat kan overland naar China worden vervoerd. Olie is één. En de tweede is de geopolitiek. En dat is een kluwe, een weerwar van alle mogelijke verhoudingen, zowel in de regio als intercontinentaal. Om echt een enorm ingewikkeld verhaal samen te vatten, zou ik zeggen: het is een reactie van China op de vijandige politiek van de Verenigde Staten, waarbij Europa zich sinds het uitbreken van de coronacrisis steeds meer aansluit. Wat dat betreft begint China in een geïsoleerde positie te raken. Het heeft vrijwel geen vrienden en probeert door Iran een een groter blok te vormen dat voor verdere uitbreiding in de regio vatbaar is. En zo dus een eigen machtscentrum te vormen als reactie op de problemen die het met de Verenigde Staten en Europa en andere westers georiënteerde landen ondervindt. Dus dat zijn de twee grote dingen, denk ik.
En als we dat geopolitieke perspectief nemen vanuit Iran, want China raakt steeds meer geïsoleerd, zeg jij Jan, maar China is aan zich natuurlijk ook gigantisch. Dus isolatie voor China, ja, wat betekent dat nou echt als je zelf China bent? Voor Iran ligt dat denk ik wel even wat...
Ja, nee, natuurlijk. Dat is een relatief begrip. En zeker nu China het economische roer gaat omgooien en zich steeds meer op zichzelf gaat oriënteren. Nou ja, er is nog wel wat te ontwikkelen daar. Want daar 1 miljard van de 1,4 miljard mensen zijn tot nu toe buiten de economische prijzen gevallen. En middenklasse van 400 miljoen en 1 miljard is dat nog niet. Hè?
Maar als we naar Iran kijken, wat ook natuurlijk geïsoleerd is geraakt de afgelopen jaren. En we pakken vanaf daar het geopolitieke perspectief. Hoe ziet dat eruit, Damon?
Kijk, wat de Iraanse leiders, dus anders dan de bevolking, hè, voor ogen hebben, is dus een nieuw islamitische civilisatie. De manier hoe zij Iran hebben ingericht, dat willen ze eigenlijk ook naar het heel Midden-Oosten kijken. Als je kijkt dus naar de Sjiitische militia's die ze ook in Syrië hebben. Ze hebben iets van 16 miljard per jaar alleen maar geïnvesteerd in Syrië om Israël een beetje te pesten. En op die manier ook een weg te krijgen naar de Mediterraanse Zee. Ja, als je dus vanuit inderdaad van boven naar Google Earth naar het landkaart zou kijken, dan heb je eigenlijk drie belangrijke punten. Eén is dus de Kaspische Zee in het noorden van Iran, waar je dan Rusland hebt aan het noorden. Je hebt aan het zuiden van Iran heb je dan het Perzische Golf, waar bijna 40% van de olie, in ieder geval tot voor corona, werd verhandeld en werd vervoerd. En je hebt dus aan de andere kant, dus dan heb je eigenlijk een soort driehoek, waar je dan te maken hebt met de Mediterraanse Zee. Nou, waar dus eigenlijk een poort is naar Europa. En Iran heeft met de Sjiitische halve maan, heeft inmiddels toch wel enigszins toegang tot de Mediterraanse Zee via Syrië en Libanon. Dus als je die driehoek nou met elkaar zou verbinden, strategisch gezien, is voor China interessant. Want China kan via dus voor zijn zijderoute, het belangrijkste plan, kan zich op die manier positioneren om Iran in te zetten als een belangrijke pion in het hele spel. Maar dat is dus is wel een grote maar, want strategisch gezien wil Iran dat ook. Alleen China moet wel een belangrijk verandering in eigen manier van politiek en diplomatische banden voeren aannemen die anders is dan hiervoor. Een voorbeeld is hoe zij zich hebben gepositioneerd op bijvoorbeeld de sancties tegen Iran voor de nucleaire overeenkomst. Ze hebben allemaal ja gestemd. Hè? Dus China heeft op alle resoluties ja gestemd. Als je kijkt naar economische banden op dit moment, wegens de Amerikaanse, alleen de Amerikaanse sancties, is de economische verhoudingen van 30 miljard wat Iran aan buitenlandse investeringen heeft, 20 miljard is van China, net voor de sancties. Maar inmiddels is het aantal investeringen met 90% afgenomen. Ik heb het niet over zwarte markten, ik heb het niet over dus ship-to-ship olie, maar wat je dus wel weet. Dus feiten op de grond laten zien dat China nog steeds niet wil dat strategische manier inzetten.
Nee, en jij zei net wel dus ondanks dat China in ieder geval aan het publiek niet zo'n hele goede vriend is voor Iran eigenlijk, hè, zeg jij van nou, Iran wil dat strategisch wel. Die wil strategisch de link zijn voor China in de nieuwe zijderoute. Waarom wil Iran dat dan toch wel?
Omdat Iran, de leiders van Iran, die zijn teleurgesteld in het Westen. Ze zijn teleurgesteld in Amerika, ze zijn teleurgesteld. Ik zeg teleurgesteld vanuit gevoel, hè, maar je begrijpt dat er daar strategische overwegingen achter zitten. Teleurgesteld ook in Europa. Nog geen twee weken geleden hebben de Europese landen in de Veiligheidsraad tegen een resolutie gestemd om de conventionele wapenhandel van Iran tegen te houden, die Amerika had ingediend. Daar hebben Europeanen tegen gestemd. Die hebben gezegd nee, dat willen we niet, want we willen ons houden aan de nucleaire overeenkomst. Is een voorbeeld, hè? Maar gisteren of eergisteren heeft de minister van Buitenlandse Zaken van Duitsland heeft gezegd ja, we moeten Iran gaan sanctioneren zodat Iran niet aan conventionele wapens komt. Dus dat zien Iraniërs. En die denken, nou, we kunnen onze doelen en onze visies, aan onze missies, aan onze positie als een belangrijk land in het Midden-Oosten, kunnen we niet voor elkaar krijgen als we ons blijven vasthouden aan het Westen. We moeten ons richten naar het Oosten. En ze hebben ook plannen, maar goed, je weet niet of dat allemaal waar is, want met China is het feitelijk nog niet helemaal rond, om datzelfde te doen wat met China hebben gedaan, en dan met Rusland. Ja, dus met Rusland ook zo'n deal te sluiten. Ik vraag me alleen wel af, dat is een kanttekening, of dat werkelijk gaat doorkomen. Kijk, op medianiveau, dus op publieke opinieniveau, is voor Iran een belangrijke winst. Oké, als je niet met ons meewerkt, als je dus niet houdt aan een nucleaire overeenkomst, dan gaan we richting China en Rusland. Maar of het nou feitelijk gaat gebeuren, ik denk dat voor beide landen, die grote landen, China en Rusland, toch wel strategisch gezien nog steeds veel meer voordelen heeft om zich te houden aan wat internationaal rechtsorde is. En dat is dus nog steeds het Westen.
Ja, dus aan de ene kant wordt Iran een beetje het Oosten opgedreven, zeg maar. In het Westen krijgen ze eigenlijk geen vrienden. Dus ze moeten wel, maar misschien willen ze eigenlijk toch nog wel liever bij het Westen horen dan bij het Oosten.
Ja, sorry dat ik jou even onderbreek, maar dat is wel belangrijk. Kijk, Iran wordt niet per se weggedreven, want die nucleaire overeenkomst was een opening naar het Westen toe. Alleen als je dus een islamitische staat wil runnen, dan kun je dat niet doen met Westen erbij. Dan moet je dus kiezen voor een staat zoals die wordt gereguleerd door een communistische partij of een dictator in Moskou.
Ja, nou, en dat is precies waar ik de vraag eigenlijk die ik aan Jan wilde stellen. Zit er ook een soort ideologische band dus tussen de twee landen, waardoor ze voor elkaar kiezen, nog los van de olie en de geopolitiek met de nieuwe zijderoute?
Ideologische band. Ja, China wil in zijn buitenlandse politiek eigenlijk weinig met ideologie te maken hebben. China gebruikt andere argumenten. Een politieke systeem kan ze niks schelen. En dat is juist een van de grote verschillen in de benadering van het buitenland tussen China en de Verenigde Staten met name. Dat de Verenigde Staten ideologische eisen stellen aan de landen. Europa ook. Ja, jullie moeten democratisch zijn. Ja, de Verenigde Staten geeft op dat punt natuurlijk een uiterst slecht voorbeeld op dit moment. Maar goed, jullie moeten democratisch zijn. En als jullie het al niet zijn, in ieder geval werken in de richting van de democratie en rechtsstaat. En China kan dat geen ene moer schelen. Gaat in zee met alle landen van iedere ideologische kleur, als er maar zaken kunnen worden gedaan. En als China maar gerespecteerd wordt. En wat China-Iran betreft in de afgelopen periode, ik geloof dat dat vooral is ingegeven door een afwachtende houding van China, hoe dat gaat in de Verenigde Staten. Ze hebben inderdaad meegestemd met alle sancties. De legale handel in ieder geval is behoorlijk verminderd. En het zag er steeds meer naar uit dat Iran China veel meer nodig had dan omgekeerd. Tot nader orde laat China graag de rol van politieman in het Midden-Oosten over aan de Verenigde Staten. Ze kiezen geen partij in de conflicten. Dat is dan juist een van de kenmerken van de politiek van China in het Midden-Oosten. Dat ze eigenlijk de vriend van iedereen willen zijn. Ongeacht het feit dat die iedereen vaak bestaat uit onderlinge vijanden. Goede vrienden met Israël en goede vrienden met de Palestijnen. En goede vrienden met Saoedi-Arabië en goede vrienden met Iran. En ja, de goede vrienden met Iran en goede vrienden met Israël tegelijk gaat moeilijk samen. En goede vrienden met Iran en met Saoedi-Arabië evenmin. Het is een enorme evenwichtsbalk waarop de Chinezen proberen te balanceren. En ze hoeven niet te kiezen zolang de Amerikanen het vuile werk opknappen op hun manier dan. We weten hoe vreselijk slecht het allemaal is verlopen. Maar als het zo doorgaat met de Verenigde Staten in het Midden-Oosten, zijn ze zich nu weer aan het terugtrekken uit Irak voor een gedeelte, uit Afghanistan. En er komen ruimtes vrij voor China. Ik denk dat iedereen eigenlijk wacht op de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Afhankelijk van de vraag hoe dat afloopt, zal je China al dan niet veel meer ook politiek aanwezig zien in het Midden-Oosten. Om die ruimte die vrijgekomen is om zich daarvan meester te maken.
Ja, want als we eens inzoomen op die vriendschap, de recente vriendschap in ieder geval tussen China en Iran, dan er ligt dus een mega deal op tafel waarvan de vraag is of die gesloten wordt en wanneer die gesloten wordt. En daar wordt volgens mij al sinds 2015, 2016 over gepraat. Hoe is dat toen begonnen? Hoe ontstaat zoiets?
Ja, nou ja, in 2016 heeft in januari geloof ik, 2016 heeft Xi Jinping, dus de grote leider van China, die voor eeuwig aan wil blijven, een bezoek gebracht aan Teheran. En daarin hebben ze een overeenkomst gesloten voor een 25-jarige strategische relatie, die ze dan nu in een alomvattend strategisch partnership willen omzetten, zoals dat heet. Daar was de hoogste leider van Iran, Khamenei, die was daar erg voor. En China natuurlijk ook, want Iran ligt op het knooppunt van de nieuwe zijderoutes. Iran is altijd al vanaf het begin van de geschiedenis van het grootste belang geweest voor Azië en voor de hele wereld. Lees het boek van Peter Frankopan, De Nieuwe Zijderoutes, en dan zie je hoe waanzinnig belangrijk Iran tot op de dag van vandaag voor de hele wereld is geweest.
Hey, en Daman, als we dan even inzoomen op het Iraanse perspectief, waarom was dat voor Iran op dat moment opportun om die strategische partnership aan te gaan?
Jan heeft het heel goed uitgelegd. Dat is precies wat ik ook vind. Belangrijk om als je dus naar de toekomst kijkt, is om te kijken wat er dus in 2016 is gebeurd. Belangrijk, hè? Xi is pas na het uitvoeren, niet eens het zelfs ondertekenen, want het was in juli 2015 ondertekend. Het was in januari was het uitgevoerd. Dus dan kun je zeggen, nou, het is feitelijk op de grond, hè? Het gebeurt. Toen heeft hij dat bezoek gebracht. Dat wil zeggen dat China, dus strategisch gezien, pas heeft zo'n deal toegezegd op hoog niveau, wanneer dus een overeenkomst is tussen Iran over het nucleair programma en China en de wereld. Dat is belangrijk, hè? Want dit wil zeggen dat het dus een bepaalde rust was in het Midden-Oosten. En voor die belangen, die dus dat je iedereen vrienden wil houden. Soms als je iedereen vrienden wil houden, hou je helemaal geen vrienden over. Maar goed, dan moet je wel die checks and balances doen. En ik denk dat hetzelfde model nu ook geldt. Ik denk dat het Iran dacht, laten we zo'n deal sluiten, want dan kunnen wij tussen het Westen en het Oosten. En dat is dus eigenlijk historisch gezien ook het succes van Iran geweest. Iran heeft altijd tussen het Oosten en het Westen, om het even heel algemeen te zeggen, heeft gebalanceerd. In verschillende grote oorlogen, Tweede Wereldoorlog, Eerste Wereldoorlog, de oorlog tegen Ottomanen. Dus, en nu ook weer. En nu, op dit moment, nu bedoel ik dus 2016, na de nucleaire overeenkomst. Maar op dit moment is er geen balans. Op dit moment ligt Iran onder druk. Er zijn aanwijzingen dat ze bezig zijn met het bouwen van een nucleaire bom. Als Iran een nucleaire bom zou hebben, dan betekent dat andere landen het ook krijgen. China is al bezig met Saudi-Arabië in het westen van China, van Saudi, om daar nucleaire sites te bouwen. Dus alles gaat veranderen. China kan alleen maar zo'n overeenkomst, dat is eigenlijk mijn kernpunt, met Iran aangaan. Dus niet mediatechnisch, maar wel echt werkelijk. Op het moment dat er rust, vrede en veiligheid in het Midden-Oosten is, zodat China de rust kan bewaren, met alle partijen kan praten, tegelijkertijd dat Iran ook niet een gevaar is voor de hele wereld. Dus ik denk vanuit Iran gezien, de hele media, ontploffing van zo'n overeenkomst was een hele mooie manier om te laten zien tegen een Amerikaanse president die in de verkiezingen ziet, kijk, jouw beleid van totale druk werkt niet, Iran is naar China toe. Dat was dus heel interessant om dat qua in de media uit te dragen, ook een punt voor Iran. Maar of het werkelijk gaat gebeuren, ik vraag me echt af met de gegeven van nu. Ik denk dat Iran dat ook wel weet.
En wat staat er dan bijvoorbeeld in zo'n deal werkelijk? Waar gaat het over, die deal?
Nou, het heeft veiligheid, militairen. Er zijn 5000 militairen zouden in Iran gestationeerd worden.
Chinese militairen?
Ja, Chinese militairen. Ja, dat is belangrijk. Het is een belangrijk onderwerp. En dat vinden Iraniërs trouwens helemaal niet leuk. Die hebben slechte historische herinneringen aan militairen die in Iran waren. Iran is een heel nationaal. Dus En 400 miljard in 25 jaar infrastructuur bouwen. En dus het is, ja. En 400 miljard lijkt veel, maar voor een land als Iran is op zich niet zo ontzettend veel.
Nee, en die infrastructurele investeringen heeft China natuurlijk op meerdere plekken in de wereld gedaan. Hoe bijzonder is het militaire aspect van die samenwerking?
Dat vind ik eigenlijk nog belangrijker dan al die economische aspecten. He, dat China zo ongeveer in alle sectoren van de Iraanse industrie aanwezig zal zijn. Telecommunicatie, internet, inclusief de Great Firewall of China. Dat wil zeggen, gratis censuur bijgeleverd. En de energie, de spoorwegen, metro's, gezondheidszorg, toerisme, visserij, nou ja, noem maar op, al die sectoren. Belangrijker nog lijkt mij het militair-strategische aspect. Dat China, dat er een militaire samenwerking zou komen volgens dat akkoord. Een Iraans-Chinese militaire alliantie.
En Jan, hoe past dat in wat jij eerder zei? Dat China het spelen van politieagentje eigenlijk liever aan Amerika laat. En dat ze dan toch in die deal een militaire samenwerking aangaat. Hoe past dat samen?
Nou ja, laten we maar zeggen dat ze dan in het post-Amerikaanse tijdperk, als Amerika zich verder uit het Midden-Oosten zal hebben teruggetrokken. En vergeet niet, voor China zijn er in de vorm van het moslim-extremisme, zoals dat heet, zijn er grote gevaren in de regio. En dan is het goed om militair samen te werken, zoals ze ook militaire akkoorden hebben met landen van Centraal-Azië.
Dus om de stabiliteit in die regio eigenlijk te garanderen, is dat wat jij zegt?
Om de stabiliteit in de regio te garanderen, precies.
Stabiliteit is hier dus het toverwoord. Om vanuit daar handel te drijven en economische groei te realiseren. Bij ons thuis viel dat woord ook vaak. Zo heb ik met mijn moeder eindeloos gediscussieerd over het feit dat ik toch echt geen arts wilde worden. Zij wilde dat graag. Niet vanwege de status of het inkomen, maar omdat het in haar ogen het enige beroep was waar altijd en overal behoefte aan zou zijn. De enige manier om zeker te weten dat je altijd je eigen geld kunt verdienen, voor jezelf kunt zorgen. De enige manier om economisch stabiel te zijn. En of ik dat werk dan leuk of interessant zou vinden, was eigenlijk niet relevant. Hey, en Damon, als we dan teruggaan naar Iran, hè, want Iran heeft inderdaad behoorlijk veel niet al te beste ervaringen met buitenlandse militairen op hun grondgebied. Tegelijkertijd heb je natuurlijk die tegenstelling tussen de leiders en de bevolking. Hoe heeft Iran hier eigenlijk wel zin in? Willen ze dit eigenlijk wel?
Nou, in twee delen zal ik dat beantwoorden. Ten eerste is het belangrijk om te weten dat er ook een conflict in het strategische oogpunten is tussen wat China in het Midden-Oosten wil aan wat Iran wil. Kijk, als we ervan uitgaan, en daar ga ik ervan uit, omdat Jan dat zegt, dat het strategische belang van China in het Midden-Oosten is om rust en vrede en veiligheid te bewaren, om te kunnen handel te kunnen bedrijven, dan is dat niet het strategische oogpunt van de leiders van Iran. Omdat zij met juist gebruik willen maken van die kleine minderheid Shiïten, die in verschillende landen zitten, om juist met onrust meer macht te krijgen. En dat is het belangrijke. Kijk maar naar bijvoorbeeld vorig jaar in september, is dus de olieindustrie van Saudi-Arabië is dus met drones en met raketten is gebombardeerd. Voor 50%, voor 2 maanden konden ze geen olie produceren en verkopen. Dus, en andere voorbeelden laat ik even. Ik denk dat heel veel mensen dat wel weten, hoef ik niet te vertellen. Dus daar is een verschil in strategische oogpunten. Ook het nucleaire programma is belangrijk. Maar als je dus naar Iran kijkt, dat is denk ik jouw vraag. Kijk, als je dus even alles loslaten en echt naar Iran kijkt, je hebt te maken met een hele grote groep mensen die dus niet blij zijn met de leiders. Ze kunnen zelfs economie niet draaiend krijgen. Mensen leven op dit moment onder enorme druk. Interessant daarbij, ironisch gezien, is dat er dus, terwijl Amerika de sancties heeft opgelegd, als je kijkt naar de bevolking neemt Amerika niet kwalijk, maar eigen leiders. Dus die sancties hebben op die manier ook heel veel gewerkt. En er is werkelijk een soort biologische zelfverandering, los van of het nou een revolutie gaat komen, of het een coup gaat komen, of wat dan ook. En dat is wat je te maken hebt met de groep leiders die hun legitimiteit en populariteit krijgen van een revolutie van 40 jaar geleden en van een oorlog. En nou, in die groep, die gaat door leeftijd dood. En de nieuwe groep mensen, die leiders die aan de macht zullen komen, ook met dezelfde ideologische praatjes enzovoort, die moeten wel de bevolking, die inmiddels ook veel meer verlicht is, heel hoog is opgeleid, heel jong is over het algemeen, en die heeft beschikt tot, anders dan Noord-Korea en zo, tot ontzettend veel kennis over het studeren in het Westen enzovoort, die moet dan tevreden stellen. Dat kun je met ideologische oogpunten niet doen. Dus wat ik zie is dat er binnen nu en 5 à 10 jaar... Een hele grote verandering gaat komen intern in Iran. En ik denk dat Chinezen, Amerikanen en andere landen dat ook wel zien. Dus ze gaan niet zo heel snel, denk ik, strategisch alles omgooien. Omdat Iran een strategisch punt heeft. Of een locatie heeft in het Midden-Oosten. En dat is een belangrijk punt om mee te nemen. Iran is aan het veranderen. En dat heeft natuurlijk invloed op buitenlandse politiek.
Ja, want het deal is dus inderdaad niet rond. Daar zijn we al een paar keer opgekomen. Denk je dat dat hiermee te maken heeft, Damon? Dat Iran aan het veranderen is en dat deze deal misschien een deal is van de oude tijd en niet van de nieuwe tijd?
Ja, ik denk dat die deal was vooral op het moment dat iedereen, waaronder ik ook, het gevoel had, nou, dit is echt een kans voor Iran om zich open te stellen naar het Westen, toen naar de hele wereld toe. En toen dachten de leiders, laten we ook een balans in creëren, dat we niet alleen maar naar het Westen gaan, maar ook naar het Oosten, naar China. Nou, dat lijkt mij heel logisch, ook de positie die Iran op dit moment heeft. Alleen, de islamitische leiders, die hebben ervoor gekozen om juist te investeren in conflicten. Juist te investeren in Syrië, in Jemen en in andere landen. En dat heeft ervoor gezorgd dat uiteindelijk niet allemaal gelukt is. Ook de verandering in Amerika. Belangrijk punt, dat heeft Jan eigenlijk een beetje aangehaald, denk ik, wat Iran betreft, is dus de zorgen die waarschijnlijk China ook heeft, de Chinese partij, communistische partij, wegens de kleine islamitische minderheid in China. Hè. Kijk, coronavirus is uiteindelijk in Iran verspreid, in het begin, door het feit dat ontzettend veel Chinese geestelijke in een geestelijke stad aanwezig waren, waar ontzettend ook veel geïnvesteerd is. Dit laat een beetje zien hoeveel qua ideologie Iran investeert in China. Niet in die andere kleine minderheid die in China op dit moment onderdrukt wordt, maar wel in eigen groep mensen. Nou, dat zal China waarschijnlijk ook wel zien. En dat is ook wel een punt van zorg. Met andere woorden, vanuit macroniveau, Iran heeft het doel om het Midden-Oosten, en misschien verder dan dat, de leiders dan, een soort islamitische beschaving te maken, die zij willen definiëren. En dat kunnen heel veel landen niet aan. Het Westen wil dat niet. En de vraag is of China dat ook wel wil. Ik denk het niet, maar...
Ja, de belangen lopen natuurlijk niet parallel. En China is in de eerste plaats gebaat met orde en rust. En dat leggen ze met geweld in hun eigen land op. En in het hele Midden-Oosten willen ze liever alles zo ordelijk en zo rustig mogelijk hebben, zodat de handel kan floreren en China rijker wordt en daarmee de communistische partij steeds meer gelegitimeerd raakt.
Nou, dus Jan, gaat China deze deal dan wel sluiten met een regime wat eigenlijk gebaat is bij onrust in plaats van bij stabiliteit?
Ja, dat is de grote vraag. Veel zal afhangen van de Amerikaanse presidentsverkiezingen en wat ze op een gegeven moment belangrijker vinden. Misschien moeten ze dan tussen twee kwaden kiezen. Dat is natuurlijk ook denkbaar. Ja, en dan wat de moslimfactor betreft. Dat is natuurlijk heel belangrijk in de verhouding van China met het hele Midden-Oosten. Met zowel Iran als de Arabische wereld. De moslimwereld heeft heel lauw tot helemaal niet gereageerd op die massale onderdrukking van de Oeigoeren in China. Minstens 1 miljoen mensen in die hersenspoelkampen, sterilisatie van vrouwen, een soort slavenarbeid waarvoor die mensen worden gebruikt. Nou, de meest vreselijke misstanden die door velen wordt gezien regelrecht als een vorm van genocide. Daar is door de moslimbroeders in de moslimwereld uiterst slap tot niet op gereageerd. Waarom? Omdat ze de zakelijke relaties met China niet willen verzieken. En dan gaan ze liever over tot het narratief van, ja, dat zijn terroristen. Wat is helemaal niet het geval is. Het is gewoon een hele bevolkingsgroep. Hè?
Maar in die zin is het natuurlijk, daar hadden we het eerder ook over. Kijk, waar Amerika en Europa in zekere zin ook zaken doet met daarbij een ideologische eis. Het doet China dat natuurlijk niet. Die zeggen tegen Iran, nou, je mag ideologisch doen wat je wil. En dan zou het, ja, heeft Iran dan eigenlijk nog wel de ruimte om in zo'n relatie tegen China wel te zeggen, ja, maar hallo, weet je wel, wij gaan alleen met jullie in zee als jullie geen genocide plegen op moslims.
Nee, die ruimte heeft het niet. En vandaar dat een heleboel mensen zeggen, deze deal, hallo, dit is als die doorgaat, betekent dat Iran simpelweg een vazalstaat, een kolonie van China wordt, zoals verschillende andere landen.
Maar als we even helemaal uitzoomen, dan hoor ik jullie eigenlijk allebei zeggen, die deal, dat is meer een soort, hoe zeg je dat, een soort verhaal wat ze aan het creëren zijn. Terwijl eigenlijk zowel China als Iran al hun opties open proberen te houden. Dus China probeert alle opties open te houden om nog samen te werken met iedereen in het Midden-Oosten voor de meeste stabiliteit. Iran probeert de optie West en Oost open te houden. En daar is ook nog eens een verandering gaande, waardoor de balans misschien de andere kant op slaat.
Ja, het is inderdaad heel opvallend dat China tot nu toe nauwelijks iets over die deal heeft laten horen. De berichten komen voornamelijk uit Iran en China zwijgt.
En Damon, waarom denk je dat Iran daar wel zo open over is?
Wat Jan zegt, dat is dus vooral is het vanuit Iran is het naar buiten gebracht. Inmiddels is het heel stil erover hoor. Nu beginnen ze dan over Rusland om zo'n deal te sluiten. Maar het is wat jij zei, verhaal. Het mooie in het vak van de communicatie heet dat een narratief. Heeft Jan ook net aangehaald. Het is een narratief en dat iedereen heeft er baat bij. Iedereen bedoel ik mee, zelfs inmiddels Amerikaanse president die wil verkozen worden opnieuw. Die heeft er baat bij, omdat hij zich heeft afgezet tegen China. En een narratief is een problematisch land als Iran, die zou opgevangen worden door het Westen, is nu in handen van China. Dus, en dat is in het voordeel van iedereen. Maar of het nou feitelijk gaat gebeuren, ik vraag me af. Omdat ik vraag me echt sterk af. En ik denk dat het idee dat Amerika zomaar uit het Midden-Oosten gaat, zonder dat daarbij de belangen van Amerika behartigd worden, ik denk dat een fabel is. Ik denk dat dat ook niet gaat gebeuren. En wat we ook niet moeten vergeten, ik heb het wel aangehaald. Kijk, ik denk dat ik denk dat die periode voorbij is dat je zomaar als een dictator of een groep mensen, in ieder geval in Iran, allerlei dingen kunt doen zonder dat de bevolking dat wil. Het hele succes van de Iraanse invloed in Syrië, in Libanon, maar ook in Irak in de tijden van ISIS, was omdat Iraniërs dat een manier vonden om veilig te zijn. Men dacht, als we daar vechten, dan hoeven we niet in Iran te vechten. En dat was een heel belangrijk narratief. Met China is dat nu niet het geval. Als je dus kijkt naar hoe Iraniërs over het algemeen vinden, ja, natuurlijk geen peilingen enzovoort, omdat het geen een land is wat bijzondere omstandigheden heeft. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld aantal mensen die dus Chinese studie gaan doen, in vergelijking met westerse studies. Aantal studenten die daar zitten. Hoeveel mensen willen daar graag zaken doen? Echt zaken op lange termijn. Niet alleen maar handel, maar echt zaken op strategisch niveau. Hoeveel bedrijven zitten in Iran? En hoe blij zijn Iraniërs met Chinezen in Iran qua partners? Nou, dat is heel laag. Omdat men daar niet een goed gevoel bij heeft. En ik denk dat de overheid het ook wel weet. En dat het ook niet zo heel makkelijk gaat. Dus op narratief niveau, op het feit dat je dus het media een beetje bezig gaat en vertelt, kijk, wij hebben gewonnen en jullie hebben verloren enzovoort enzovoort, dan werkt het heel goed. Maar of het nou werkelijk gaat gebeuren? Nee, ik denk het niet.
Dus misschien aan jullie allebei nog even de samenvattende vraag. En misschien dat je hem in één of twee zinnen kunt beantwoorden. En dat we even beginnen bij jou, Damon. Hoe innig is de samenwerking tussen China en Iran echt?
Ik denk dat het Iran, ik denk een van de minste relaties echt heeft met China dan andere landen in het Midden-Oosten die dezelfde positie zouden kunnen hebben zoals in Iran. Dus een vergelijking met Iran, dat het heel erg die relatie minimaal is in het echt, maar maximaal in de, zeg maar, in de publieke opinie.
In het narratief. En Jan, wat denk jij?
Ik denk dat het voor China van groot belang is om relaties met het zo strategisch gelegen Iran aan te knopen. En het is gebruikelijk voor de Chinese Communistische Partij, voor de leiding daarvan, om niet zozeer te kijken naar wat de bevolking zoal vindt, maar wat de leiders vinden. Dus dat ze zaken willen doen met de leiders zonder te kijken naar wat er de grassroots zoal over gedacht wordt. Wat ze overigens lelijk zou kunnen opbreken.
Iran maakt dus handig gebruik van een mogelijke deal met China om een eigen verhaal te creëren. Van een land dat het Westen niet nodig heeft. En zeker niet voor Europa of Amerika haar politieke en ideologische autonomie zal opgeven. Tegelijkertijd kan China ook werkelijk voordeel halen uit een samenwerking met Iran. Maar wel alleen als er genoeg gezamenlijke belangen zijn. En zolang de Iraanse politieke leiders investeren in hun verdeel- en heerstrategie, lijken die gezamenlijke belangen nog ver weg. Tot zover deze China-podcast. Dank aan mijn gasten Damon Golriet en Jan van der Putten. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center en is terug te luisteren via bnr.nl/chinapodcast, de BNR-app of je favoriete podcastplatform. Reageren? Dat kan via podcast@bnr.nl.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.